Broeders en zusters, vrienden, wat goed is het weer om zo met elkaar bijeen te zijn. Heerlijk dat we tijd en gelegenheid hebben om samen te komen, te zingen, Gods woord te openen, daarna te luisteren, dat te overdenken, dat te onderzoeken, om er een avond voor apart te zetten. Want het is een jachtige wereld. Dat zullen we allemaal ook aan de lijve ondervinden. We gaan vanavond lezen uit het boek 2 Samuel. 2 Samuel hoofdstuk 8. 2 Samuel 8 en daar lezen we vers 15 van en van hoofdstuk 9 de verzen 1 tot en met 13. 2 Samuel 8 vers 15. Ik lees in de NBG 51. Toen David over geheel Israël koning was geworden, handhaafde David recht en gerechtigheid onder zijn gehele volk. Hoofdstuk 9 vers 1. David zeide, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem, zijt gij Siba? Hij antwoordde, uw dienaar. En daarop zeide de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg, waar is hij? En Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar. En Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide, Mephibozet. En hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zeide, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zeide tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten, en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zeide tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mephibozet aan de tafel van David, als een der zonen van de koning. En Mephibozet had een jonge zoon die Micha heette. Allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mephibozet. Mephibozet woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Tot zover lezen wij uit deze geschiedenis, uit 2 Samuel. Broeders en zusters, vrienden, ik heb vanavond als thema boven de woordverkondiging gezet, van alles tot niets en van niets tot alles. Van alles tot niets, van niets tot alles. Mijn vader is 62 geworden en hij is mede door de ziekte van Parkinson in 1973 overleden. Maar ik weet vanuit zijn leven, en waarom dat vertel ik dat? Omdat hij luisterde naar een dominee Smit die in Werkendam gestaan heeft. En die sprak in Hei en Boeikop in de hervormde kerk. Dat was toen, geef me de bond, dat is het eigenlijk nog, maar u weet wat ik bedoel, van lieverlee wordt het allemaal wat oppervlakkiger. En mijn vader is geraakt door een prediking van deze predikant en dat ging over Mephibozet. Ik kwam in de auto in me op en ik vind het fijn om dat aan u door te geven. dat de Heere door de geslachten ook heen werkt. En net zoals ik net in het gebed al in die kamer zei, door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, de pinnen niet te vast hier hoor. Ga op reis naar het land dat ik u wijs. Dat even ter inleiding. Mephibosheth, de zoon van Jonathan. Jonathan, de zoon van koning Saul. Dus Mephibosheth was een kleinzoon van koning Saul. Saul, we weten het wel, de eerste koning van Israël. Maar hij wordt door God verworpen. En de reden hiervoor was, dat kunnen we duidelijk in de schrift lezen, herhaaldelijke ongehoorzaamheid. Saul, zijn naam betekent de afgebedene. Saul raakt koning af. Hij wordt door de Heere verworpen. Hij raakt het koningschap over Israël kwijt. En David wordt in opdracht van de Heere door Samuel te Bethlehem tot koning gezalfd. En hij komt aan het hof bij Saul. Saul is niet direct koning af, maar dat gaat wel gebeuren. En David komt al aan het hof bij Saul. We kennen de geschiedenissen van David. Denk maar aan dat hij speelt op de harp aan het hof. Als een boze geest Saul aangrijpt en angst aanjaagt. En regelmatig lezen we, en Saul gaat David haten. En denk eens aan die geschiedenis van David, dat hij de reus Goliath verslaat. Niemand durft. Heel het leger van Israël deinst terug. En dan komt David daar, om zijn broers te zien. En David, hij verslaat in geloof. Het gaat om de eer van de God van Israël. Verslaat hij deze reus Goliath. En het volk zingt, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Gevolg, Saul gaat David nog meer haten. En die haat neemt dusdanige vormen aan, dat als David weer een keer aan het hof is en voor Saul speelt op de harp, dat Saul zijn speer gooit. Want hij heeft door dat David de nieuwe koning gaat worden. Maar Jonathan, de zoon van Saul en hartsvriend van David, die gelooft niet zo in de boze bedoelingen van zijn vader. Maar David weet echter beter. En samen hebben die twee daarover een gesprek. En met de nieuwe maan, dat is aan het begin van de maand, moet David verschijnen aan de maaltijd bij de koning. Maar David gaat niet. Want hij verwacht dat het dan zeker zijn dood wordt. En David en Jonathan die spreken daarover en ze maken vervolgens een afspraak, een verbond. En dat kunnen we lezen. En leest u maar mee als u de Bijbel bij u hebt. En ik hoop dat dat zo is. 1 Samuel 20, vers 12 tot en met 17. Daar lezen we over dat verbond. 1 Samuel 20, vers 12. Toen antwoordde Jonathan David: bij de Heere, de God van Israël, ik zal morgen of overmorgen omstreeks deze tijd mijn vader polsen. Wanneer het er dan voor David goed voor staat, zal ik u dan geen boodschap zenden en het u in vertrouwen meedelen. Zo mogen de Heere Jonathan doen, ja nog erger, wanneer mijn vader besloten is dat kwaad over u te brengen, zal ik het u meedelen en u laten gaan, zodat gij in vrede kunt vertrekken. De Heere mogen met u zijn, zoals hij met mijn vader geweest is. Zult gij mij niet, indien ik dan nog in leven ben, zegt Jonathan, de goedgunstigheid des Heeren betonen, zodat ik niet sterf? Gij zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken, ook dan niet, als de Heere alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. Toen sloot Jonathan dit verbond met het huis van David. De Heere zal het eisen van de hand van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem, want hij had hem lief als zichzelf. Dat is echt een vriendschap. Dat zijn geen kennissen. Dat is vriendschap. Bijbelse vriendschap. En wat bleek overduidelijk: Saul wil David doden. nu deze ook de tweede dag niet aan de maaltijd verschijnt. En David krijgt deze tijdingen van Jonathan en David vlucht. Ja, hij moet keer op keer vluchten. We kennen de geschiedenis van David. Hoe hij steeds weer opnieuw achtervolgd wordt. En Saul keert daar weer terug aan het hof. Dan heeft David zijn leven weer gespaard. En hij ziet weer, het lijkt wel berouw. En dan later komt hij weer. Saul zit steeds achter David aan. Maar David, hoewel hij daartoe wordt aangemoedigd, hij wil zich niet vergrijpen aan de gezalfde van de Heere. En het gaat niet goed met Saul. Het loopt verkeerd af. En uiteindelijk in de strijd tegen de Filistijnen stort Saul zich, als zijn wapendrager dat weigert, in zijn eigen zwaard. Saul is dood. En ook Jonathan komt om in diezelfde strijd. En David, lezen we, heeft een klaagzang aan over Saul en Jonathan. Jonathan die hem zeer lief was. En hiermee is de koninklijke lijn van Saul tot een einde gekomen. Geen prins Jonathan straks op de troon. Saul en Jonathan zijn gestorven. Ook geen mogelijke toekomstige troonopvolging voor Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Want van Mephibosheth lezen we dat hij moest vluchten. We lezen dat in, en leest u maar mee, 2 Samuel 4 vers 4. Daar staat: Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud toen de tijding over Saul en Jonathan uit Jezreel binnenkwam. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht. Maar door haar haastige vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mephibosheth. 5 jaar oud. Mephibosheth moest vluchten. Mephibosheth, zijn naam betekent die schaamte en schande verspreidt. Die schaamte en schande verspreidt. En Mephibosheth, hij geraakt van alles tot niets. Van alles tot niets. Van, naar menselijke verwachting, van zoon van de toekomstige koning Jonathan, ja, van prins, mogelijk zelf toekomstige koning, nu gevlucht voor het nieuwe koningshuis van David. En de voedster, de vrouw die Mephibosheth voedde, die vlucht met hem en in die vlucht raakt Mephibosheth kreupel, verlamd aan zijn beide voeten door een val. Mephibosheth, hij geraakt van alles tot niets. Is het zo ook niet met de mens gegaan? Van alles tot niets. Lees maar mee in het begin van de Bijbel. Genesis 1. Vers 26. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. De mens was alles en had alles. De mens koning van de aarde. Koning Adam. Alles overheersend en alles bezittend. En zie, God had het gezegd, het was zeer goed. En mankeerde niets aan. En toen, we weten het, toen kwam de ongehoorzaamheid aan God door het overtreden van zijn gebod. Toen kwam de zondeval. En de mens kreeg daardoor, en dat is iets verschrikkelijks, broeders en zusters. Daar staan we veel te weinig bij stil wat dat geweest is. Toen kreeg de mens een zondige natuur. De mens werd een zondaar. En door die zondige natuur kon de mens in Gods oog niet anders dan zondigen. Dat snapt iedereen. Een zondige natuur kan niks goeds voortbrengen. In de ogen van een heilige God. En de mens raakte het koningschap over de aarde kwijt. Hij raakte de relatie met God kwijt. Hij werd geestelijk dood. Hij raakte als het ware kreupel, verlamd. Krachteloos geworden. Hij kon het goede niet meer doen. Hij kon in Gods heilig oog alleen nog maar het kwade doen. Hij werd een sterveling. Gedoemd om te sterven. De mens die schaamte en schande verspreidt. Adam, uit de aarde genomen. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En Paulus zegt tot de gelovigen in Rome in Romeinen 6 vers 23a. Maar dat loon dat de zonde geeft. En daar zit die zondige natuur bij in die niet anders kan dan zondigen. Het loon dat de zonde geeft is de dood. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. Tot op de dag van vandaag. En als de Heer Jezus nog niet terugkomt. En wij nog zullen ontslapen. Dan hebben wij ook nog met die lichamelijke dood te maken. Alleen die is voor een kind van God heel anders. Dan voor een ongelovige. Maar dan zullen wij ook nog sterven. Paulus zegt tot diezelfde gelovigen in Rome in 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan omdat allen gezondigd hebben. En de mensen werd verdreven uit de heerlijkheid die God had geschapen. Weg uit de Hof van Eden. Zij moesten daar weg en er werd een engel neergezet met vlammend zwaard. Om de toegang tot de hof te bewaken. Mefiboset moest vluchten. De kleinzoon van koning Saul moest weg van de heerlijkheid aan het hof. Er kwam een andere koning. En ook de mens werd verdreven uit de heerlijkheid van de Hof van Eden. Raad de koning van de aarde af, er kwam een andere koning van de aarde. Satan. De vorst der duisternis. Die de mens had verleid. Van is het niet? Hij werd overste van deze wereld. Het ging van alles tot niets voor Mefiboset, die schaamte en schande verspreidt. En het ging van alles tot niets voor de in zonde gevallen, goed geschapen mens. Is het daarbij gebleven? Nee. En dan zou ik het woord halleluja kunnen zeggen. Prijs de Heere, gelukkig niet. Is het daarbij gebleven voor Mefiboset? Nee. We hebben het gelezen samen, zo even. Want als David koning is geworden, die hartsvriend van Jonathan, eerst over Juda en later ook over Israël, dan gedenkt hij aan dat verbond met Jonathan gesloten. Hoe luidde dat verbond ook alweer? Nou, dat zei 1 Samuel 20, even terug, vers 14, waar Jonathan zegt, zult gij, David, mij niet, indien ik dan nog in leven ben, de goedgunstigheid des Heren betonen, zodat ik niet sterf. Gij zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken, ook daar niet, als de Heere alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. En toen sloot Jonathan dit verbond met het huis van David. De Heere zal het eisen van de hand van de vijanden van David. De Heere zal het eisen van de hand van de vijanden van David. Dat betekent, als David zich niet zal houden aan het gesloten verbond door en met Jonathan, dan zal dat door de vijanden van David worden gebroken. De Heere zal het dan van de vijanden van David eisen. Maar David gedenkt echter het met Jonathan gesloten verbond. Jonathan, zijn naam betekent, en dat moet u onthouden. Dat moet u in ieder geval vasthouden vanavond. Jonathan, zijn naam betekent de Heere geeft. Yahweh geeft. De ik ben die ik ben geeft. En David betekent, dat is zo mooi, de geliefde. Dus de Heere geeft de geliefde. Houd dat vast. De Heere geeft de geliefde. En de geliefde dus David de koning, hij zegt al dus in 2 Samuel 9 vers 3 en 4, dan zegt hij, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. En toen sprak Siba tot de koning, ja, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. En de koning vroeg, waar is hij? En Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Mephibozet woonde in Lodebar. Lodebar over de Jordaan daar in het land Gilead. En Lodebar betekent geen weide. Een dorre, matte plaats. Dus Mephibozet, hij die schaamte en schande verspreidt, woonde te Lodebar, een dorre, matte plaats waar geen weide is. En David, de geliefde, wil hem trouw bewijzen. Wil hem goede tierenheid bewijzen. Wil hem gunstig gezind zijn. Welwillend zijn. Wil hem genade schenken. En er komt weer hoop voor Mephibozet, de kreupele, de verlamde. De letterlijke en de figuurlijk gevallen kleinzoon van Saul. Er komt weer hoop voor de zoon van Jonathan. De Heere geeft. En Mephibozet wordt gehaald. En hij gaat naar het hof, naar koning David. En let op zijn reactie en zijn houding. Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David. Hij wierp zich op zijn aangezicht en hij boog zich neer. En David zeide, Mephibozet. En hij antwoordde, hier is uw dienaar. En daarom sprak David tot hem, vrees niet. Dat was alle reden voor om dat te zeggen, want als er een nieuw koningshuis kwam, dan werden al degenen van het vorige koningshuis uitgeroeid. Vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. Er staat van uw vader Saul, maar een grootvader werd vaak ook vader genoemd. En u zult geregeld aan mijn tafel eten. En toen boog hij, dat is Mephibozet, zich neer en hij zeide, wat is uw knecht, dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben. Hij noemt zichzelf een dode hond. Koning David en Mephibozet die daar neergebogen ligt, die komt tot de koning. Wat een houding van iemand die van alles tot niets is geraakt. En Mephibozet, en dat is heel belangrijk, hij ging in op de gunst, op de genade, op de trouwbewijzen van de koning. Hij ging erop in. Dus zat Mephibozet aan de tafel van David als een van de zonen van de koning. En in vers 13 lazen we, Mephibozet woonde te Jeruzalem. Want hij had geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Mephibozet, hij die schaamte en schande verspreidt. Hij kwam van niets tot alles. Hij kwam van niets tot alles. En de mens. De zondaar. U, jij en ik van onszelf, met onze eigen natuur, is het voor de mens gebleven bij die zondeval daar in de Hof van Eden en als gevolg daarvan de onvermijdelijke eeuwige dood, eeuwige gescheidenheid van God de Schepper? Hoe is het gegaan met de mens die van alles tot niets was geraakt door de zonde, die moest sterven en geestelijk dood werd? Die het koningschap van de aarde kwijtraakte en onder een andere koning, onder Satan kwam. Misschien denkt u, oh wat verschrikkelijk. Weet u nog dat de Heer Jezus zei tot de fariseeën, jullie hebben de duivel tot vader. Dat is van nature zo. De mens kwam onder een andere koning. Onder Satan. Maar dan komt de Genesis 3 vers 15. Dat de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Hier blijkt de redding. Hier wordt de redding aangekondigd. Ik zal vijandschap zetten. God heeft een plan. God had een plan. Toen al van voor de grondlegging der wereld. En dat plan, dat wordt door de apostel Paulus zo op een geweldige wijze weergegeven in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Als we dat eerste hoofdstuk lezen, ik citeer nu maar enkele verzen. Wat een geweldig plan heeft van God voor de gevallen mens. Voor de zondaar. Wat Paulus zegt, als het is ook een lofzang. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, en er staat er in mijn vertaling, die met allerlei geestelijke zegen. Nou, dat allerlei is niet goed hoor. Alle. Alle geestelijke zegen hebben u ontvangen. Op een andere plaats staat, wij hebben door het geloof in de Heer Jezus de volheid ontvangen in hem. En die volheid, dat gaat over de geestelijke zegeningen. Wij komen op het geestelijke vlak, mag ik het zo zeggen, niets tekort. We hebben in de Heer Jezus woont al de volheid van God lichamelijk. En wij hebben de volheid ontvangen in hem. Door het geloof. Dus die ons met allerlei geestelijke zegen, niet met allerlei, maar met alle, in de hemelse gewesten gezegend heeft, eigenlijk moet er staan in de hemel. Want de Heer Jezus is in de hemel. Ja, hij is alom tegenwoordig, vanwege zijn godheid, maar hij is bij de Vader, aan de rechterhand. Heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemel, in Christus. Al die geestelijke zegen, die volheid, die hebben wij ontvangen in Christus. En dat is in Efeze 1 zo, daar gaat het steeds over de Heer Jezus. In Christus, in de geliefde, in hem. We lezen verder. Hij heeft ons immers, en dan komt het, in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Zie je welke positie de Heer Jezus daarin speelt? Hij is de middelaar. Als je hem zou wegdenken in het christelijk geloof, dan zou ik zeggen, lieve mensen, ga nu naar huis. Heeft geen enkele zin. Al die andere godsdiensten, waar God geen zoon heeft. Wie zou je dan redden van je zonde? Want ook alle volgelingen van die godsdiensten zijn zondaren. En als ze eerlijk zijn, zullen ze dat erkennen. Of je nou veel of weinig zondigt. Nou, doe er eens 3 op een dag. In een jaar zijn dat er ongeveer 1000. Word je 70 jaar 70.000 zonden gedaan. 1 keer verkeerd gedacht, 1 keer verkeerd gedaan. En 1 keer verkeerd iets gezegd. 3 zonden op een dag. 1000 op een jaar, 70 jaar, 70.000 zonden. God ziet het echt niet door de vingers. Ook niet bij de mensen met een andere godsdienst. En daarom is de zoon gekomen. En wat is die zoon nodig? God heeft een zoon. Maar die God is ook de alleen levende God. En de andere goden zijn dode goden. Het woord zegt het met recht. Afgoden. Vers 5, Efeze 1. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmede hij ons begenadigd heeft. En dan komt het weer in de geliefde. Als het gaat om ons geloof, om onze redding, om onze toekomst, hou altijd de Heer Jezus in het oog. Het gaat om hem, het is in hem, het is in de geliefde. En vers 7 zegt dan nog, en in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Vergeving van zonde is 0% verdienste. Het is 100% genade. Genade zo oneindig groot. Als je zo Efeze 1 leest en je gaat letten op de Heer Jezus. Broeders en zusters, vrienden, wat een evangelie. Wat een evangelie dat God de Vader, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de geliefde heeft gegeven. De Heere geeft de geliefde. En de Heere geeft, God werd mens, geboren in Bethlehem, de stad van David. In een stal geboren, gekomen voor zondaren. De mens had gezondigd. En een mens moest boeten. Echter, geen mens kon voor een mens voldoen. Geen engel, groot in macht. Gods Zoon gaf zelf zich als rantsoen. Hij heeft het al volbracht, al dus het vierde couplet van lied 473 uit de bundel waar u uit zingt. De mens die kon voldoen, kon alleen Gods Zoon zijn, Jezus Christus. God die mens geworden is. Die in alle staten aan de mensen gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. De Heer Jezus had geen zondige natuur. En Hij heeft dat gedaan. Om die mensen te redden van hun zonde. Om ook u, jou en mij te redden. Eeuwig leven te geven. Uit genade. Hoe? En dat weten we. Alleen door het geloof. 0% verdienste. Mensen zullen niet zo gauw zeggen. Maar als je heel veel hebt mogen doen in je leven, dan is het gevaar groot om toch een beetje te bouwen op wat er gedaan is. Nou, kijk, al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat wordt straks beloond, maar dat heb je gedaan in het geloof toen je de Heere kende. Maar iemand die de Heere niet kent en ook op het godsdienstige vlak zoveel heeft gedaan, het is voor God van nul en geen allerlei waarde. Want je kan alleen door het geloof hem behagen. En de werken doen die vanuit dat geloof de Heer heeft voortbereid. Om die te doen. Het is alleen rechtvaardiging door het geloof uit genade. En 0% door het houden van de wet. Want de wet is een eis voor het vlees en het vlees deugt niet. Het is van nature 100% zondig. En de Heer heeft zichzelf gegeven. En hij vraagt alleen geloof. Hij heeft de zonde weggedragen. Hij heeft de schuld verzoend. Hij is voor ons aan het kruis, aan het vloekhout gegaan. Hij stond op, hij werd opgewekt uit de doden. En de oorzaak van de dood, de zondige natuur en de zonde die zijn weggenomen, verzoend door zijn bloed. En dus kon de dood hem niet vasthouden. Terug naar Jonathan en David. Jonathan sloot een verbond met het huis van David. En in de Heer Jezus is het nieuwe verbond gekomen. Het nieuwe verbond. Gesloten met Israël in de eerste plaats. Het is in de eerste plaats voor Israël bedoeld. Maar ook heidenen uit de heidenvolken, ook wij mogen in dat nieuwe verbond delen. Wij allemaal. Niemand uitgezonderd. En iedereen die dit hoort en iedereen hier in Werkendam of in Brabant of in Nederland, over de gehele wereld, ieder mag komen en drinken van dat water des levens om niet. Ieder mag komen en geloven in dat alles reinige en de verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus. Hij werd arm om ons rijk te maken. Hij kent immers de genade, zegt Paulus tot de Korintiërs, van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. De Heer Jezus, hij werd vrijwillig en in overeenstemming met de wil van de Vader. Hij ging ook van alles naar niets. Opdat wij van niets tot alles zouden kunnen en mogen komen. Paulus zegt tot de gelovigen in Filippi, hij zegt het zo in Filippenzen 2, vers 6 tot en met 9, dat hij gezegd, als hij dat heeft over de Heer Jezus, die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn. Nou, dat is het alles. Niet als een roof heeft geacht. Er zijn verschillende uitleggingen over. Hij heeft het niet geroofd. Hij is God. Maar hij heeft het ook niet als een roofbuit vastgehouden. Hij heeft het afgelegd. Vers 7 zegt maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Ik vind het zo mooi dat daar dat woordje uiterlijk staat. In zijn uiterlijk als een mens bevonden. Dat betekent innerlijk. Oh, hij had deel aan vlees en bloed hoor. Hij heeft een menselijke geboorte meegemaakt. Maar hij had geen zondige natuur. In zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. De Heer Jezus die alles had. Hij werd voor ons, kwam hij tot niets. Werd het niets. God zijn vader verbrijzelde hem. Jesaja 53. Yahweh, de ik ben die ik ben, die had in hem welbehagen. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ziet u, ook hier ziet u de vader en de zoon, de Heere geeft de geliefde. God heeft welbehagen in zijn zoon, maar hij heeft ook welbehagen in de mensen, in u en jou en mij. Hij heeft welbehagen in zondaren, maar dat welbehagen voor de mens, voor de zondaar, dat loopt alleen via het welbehagen van God in zijn zoon, de geliefde Jezus Christus. Dus het welbehagen van God in de mensen, dat loopt alleen via zijn welbehagen in de zoon. In de geliefde, de Heer Jezus Christus. En die Heer Jezus Christus. En ik hoop oprecht dat u allemaal in deze zaal. Dat u vanuit uw hart kan zeggen, ik ken die heiland. Ik ken die geliefde. Ik ken die verlosser. Ik ken die redder. Ik ken die heiland. Ik heb hem aanvaard. In mijn hart en mijn leven. Dat is niet iets wat ik van mezelf deed. Want in de mens woont geen goed. Dat heeft God gewerkt door zijn geest. En door zijn woord. Net zoals toen mijn vader het woord raakte hem over Mefiboset. En zo werkt de Heer op tal van plaatsen. En wie kan zijn werken doorgronden? Waar en wat gebeurt? Maar het gaat erom dat wij komen. Dat wij aanvaarden de Zoon van God. Hij nodigt ook vanavond die grote Zoon van David. Die geliefde, hij nodigt mensen zoals u, jij en ik, die van alles tot niets zijn geworden. Die van onszelf dood zijn in zonde en misdaden. Ja, Efeze hoofdstuk 2 begint niet zo netjes hoor. Daar vinden we geen heerlijk woord in het begin. Daar zit een heerlijk keerpunt in hoor. Maar dat voert nu te ver. Efeze 2, daar staat boven, daar dacht ik eerst over te spreken. Alles is genade, staat daarboven. Dat is zo mooi. Alles is genade. Daar komt een keerpunt in vers 4 van Efeze 2. Misschien een andere keer. Mensen, wij zijn van alles tot niets geworden. Dood in zonde en misdaden, kreupel, verlamd, krachteloos, niet tot iets goeds in staat. En zulke mensen worden genodigd tot de maaltijd van de koning. Denk aan die maaltijd in de gelijkenissen, dat buiten de poorten, of de mensen die daar werden allemaal genodigd tot het bruiloftsmaal. Oh, de een had geen tijd en de ander had dat en de ander. En toen, de herren en de sterren. Ieder wordt genodigd tot de maaltijd van de koning. Mensen die koning afgeraakt zijn. Die van nature onder de heerschappij van Satan zijn gekomen. Die de duivel tot vader hebben. Maar die daarvan bevrijd willen worden en ook kunnen worden. Die worden door Heer Jezus aan zijn tafel genodigd. Nou, ieder wordt genodigd, maar er zijn velen die niet willen. En allen die op de uitnodiging van die geliefde zijn ingegaan, dat is cruciaal. Mefiboset ging in op het aanbod van de koning. De koning wilde hem dat schenken. Goedgunstigheid bewijzen. Genade schenken. Maar hij ging er wel op in. En de zondaar moet ook ingaan op wat de heiland biedt. Wat de heiland nodigt. En allen die op die uitnodiging zijn ingegaan. Die zijn gekomen van niets tot alles. Daar ligt het cruciale punt. Je kan 100 keer of 1000 keer zingen. Kom tot uw heiland toe, verlangen niet. Maar als de mens nooit komt. Blijft alles zoals het is. Die op de uitnodiging ingaan. Die komen van niets tot alles. En als we de Heer Jezus hebben aanvaard. Als we de Heer Jezus in ons hart hebben aangenomen. Zoals Johannes 1 vers 12 dat zegt. Broeders en zusters, dan hebben wij alles. Zal u nooit meer vergeten. U bent schat. Rijk. Alles. Komt niets tekort. Er zijn geen aardse zegeningen beloofd. Dat was alleen aan Israël als Israël gehoorzaam zou zijn. Dat kun je niet zomaar overzetten op deze tijd. Dat wordt heel veel gedaan en dan krijg je welvaartsevangelie. Maar wij zijn geestelijk schatrijk. En we krijgen ook heel veel aardse zegeningen. En als er iemand is. Of over onze hoofden heen. Of wie het ooit ook nog mag horen. En u, jij kent de Heer Jezus niet. Dan is er vanavond maar één boodschap. Kom dan toch tot Hem. En kom ook van niets, het niets in jezelf. Tot het alles in Hem. Ga dan toch in op dat aanbod van genade. En ontvang vergeving van zonde. Eeuwig leven op grond van het bloed van het nieuwe verbond. De Heer Jezus. Hij is de redder. Hij nodigt. Ja, de koning van Israël, die heiland, die heren, die nodigt zondaren uit tot de maaltijd, tot zijn maaltijd. We hebben van Mefibozet gelezen. Hij die schaamte en schande verspreidt. Hij at geregeld aan de tafel van de koning. En wij, kinderen van God. De Zoon des Mensen, de Heer Jezus, begeert vurig met ons de maaltijd te houden. De maaltijd van de Heere. Wij noemen dat het avondmaal. Of het heilig avondmaal. Het woord staat niet in de Bijbel, meen ik. De maaltijd van de Heere. Hij begeert met ons aan de tafel te zitten. En hij zegt ons maaltijd te houden totdat hij komt. En nu is hij nog onzichtbaar. En straks treedt hij tevoorschijn. Hij treedt aan. Hij treedt aan de dag. En dan zal de grote verdrukking aanbreken. En dan gaat de opname van de gemeente, daar ben ik echt van overtuigd, aan vooraf. De Heer zal zijn rijk vestigen van recht en gerechtigheid. Dan zal Hij, de door de Heer gegeven geliefde, Hij is de Zoon van David, Hij zal letterlijk gaan zitten op de troon van David in Jeruzalem. Verwacht het alleen van Hem. Verwacht het niet van de BBB. Verwacht het niet van mensen. Bid voor hen om wijsheid. Om ook het land te besturen. Ja, we weten waar het heen gaat. De weeën zijn er. De crises zijn er. Ik denk dat de één hand al niet meer genoeg is om alle crises op te sommen. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. En ge zult behouden worden. Het gaat om Hem. Wij moeten Hem verwachten als Zoon uit de hemelen. Onze toekomst is in Hem. En ligt niet in deze wereld. Het profetische woord wordt steeds nauwer vervuld. Weet u dat profetische woord wat de toekomst onthult? En wat geopenbaard is in het woord mogen wij weten. Fors ernaar. Lees erover. Overdenk het. Onderzoek het biddend, profetische woord waarvan Petrus zegt dat het zeer vast is en het schijnt als een lamp in de duisternis. En in de lijn van dat profetische woord dat vervuld is, raakt de Satan koning af, die nu overste van deze wereld is. En worden hij en al zijn volgelingen verwezen naar het eeuwige vuur. En ook alle mensen die door de Heer Jezus wel genodigd waren, maar niet hebben willen eten en drinken. die niet aan de koninklijke maaltijd wilde komen. Maar, en ik ben blij dat ik er dat bij mag zeggen en kan zeggen, maar voor die mensen is die straf niet bedoeld. De hel is bereid voor de duivel en voor zijn engelen. En God heeft bedoeld dat de mens behouden wordt. Hij heeft de hel niet bereid voor de mensen. Maar we weten dat wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. De Bijbel is niet moeilijk, de Bijbel is heel eerlijk. En daarom roepen we op tot geloof. Om die uitnodiging van de koning te aanvaarden, daarop in te gaan. En te mogen zitten aan de koninklijke maaltijd. O God heeft geen lust in de dood van zondaren. Maar daarin dat zij zich bekeren en leefden. En leven. Het is nog genadetijd. En de uitnodigingen gaan nog uit. Ja, God heeft bedoeld dat die gevallen mens, dat die weer koning wordt. Weer koning op aarde. Straks samen met de Heer Jezus Christus. Ja, want als de dood heeft hem niet kunnen houden. Want na het volbrachte werk te hebben gedaan, de zonde verzoend en weggedaan te hebben, is hij opgestaan uit de dood. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus, hij kwam zelf ook weer van niets tot alles. En we lezen, de aarde is zijn eigendom. Is hij het niet die straks de boekrol neemt, als we lezen daar in Openbaring 5, en de zegels verbreekt? Want het geslachte lam, moest naar een God uit de hemel, werd mens, ging naar het kruis. Ik zeg altijd, wat is de Heer Jezus groot in zijn vernedering. Dat hij dat wilde doen. Dat de Vader zo zijn Zoon wilde geven. Maar die heiland is ook de leeuw uit de stam van Juda. Hij gaat echt regeren hoor, over deze aarde. Van Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord vanuit Jeruzalem. En straks zal hij het koningschap over deze aarde aanvaarden, Openbaring 19. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heren. En we lezen, wij zullen straks met hem als koningen heersen op de aarde. Met een koningskind. Mephibosheth. Zo mooi hè, van Mephibosheth. Er staat in vers 13, hij woonde te Jeruzalem. Hij woonde niet meer in Lodebar. Want hij had geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Hij was nog niet verlost naar het lichaam. Mephibosheth. Ik hoorde ooit een broeder zeggen, hij was wel kreupel en verlamd aan beide voeten, maar die zaten onder de tafel, die zag je niet. Maar wij weten dat vrucht van het werk van de Heer Jezus op Golgotha, dat is ook een volmaakt, een verheerlijk lichaam. En straks als hij komt en wij hem tegemoet gaan in de lucht, dan zullen we ook verlost zijn naar ons lichaam. We mogen nu reeds maaltijd met de Heere houden. Hij verlangt ernaar. En straks in de hemel mogen we in de heerlijkheid zitten aan zijn tafel. Met een verheerlijk lichaam. We wonen dan niet meer in Lodibar, deze tegenwoordige boze wereld. Maar wij wonen dan in het nieuwe Jeruzalem. In het vaderhuis met de vele woningen. Mephibosheth. Die schaamte en schande verspreidt. Ik snap dat we straks een nieuwe naam krijgen. Een nieuwe naam. En Mephibosheth hield dezelfde naam. En er zit ook iets moois in. Dat alles wat van hemzelf is. Weet je, dat hoort bij dat niets. Maar dat alles, dat is wat de Heere geeft. Het ging met Mephibosheth van alles tot niets. Maar toen hij inging op het aanbod van de koning, kwam hij van niets tot alles. Eten aan de tafel van de koning en wonen in Jeruzalem. En de mensen geredde zondaar, die de Heer Jezus kent, door de zonde, hè, bij de eerste mensen die werden een zondaar, maar kinderen, we worden als zondaar geboren. Dan zeg ik altijd, kun je niets aan doen. Dat een feit is, het hoeft niet zo te blijven. Er is een uitweg, er is een oplossing, er is verlossing. De mens is van nature door de zonde niets, maar door het geloof in de Heer Jezus komt hij van niets tot alles. Eten aan de tafel van de koning, straks wonen in het hemels Jeruzalem, ja zelfs met de Heer Jezus koning zijn en regeren. Wat een oneindig grote genade. En aan u, jij, misschien maar één die dit ooit hoort. U, jij die nog niet gered bent, die nog niet kwam tot aanvaarding, tot overgave aan de heiland. Aan u, jouw persoonlijk heel vanavond één, maar één vraagje. Of eigenlijk twee kleine vraagjes. Blijft het niets? Of wordt het alles? En dan kan ik alleen maar zeggen, alleen de Heer Jezus Christus is het antwoord. Want de Heere, Yahweh, heeft de geliefde gegeven. Zul je dat onthouden? De Heere geeft de geliefde. Jonathan, David, God de Vader, God de Zoon. Halleluja, Maranatha. Amen.